Een paar jaar geleden was er ineens een opstoot aan interesse in Elkerik. Want ik wilde een... hier is Wim van Eessen. Ik wilde toen een radiospecial maken over Elkerik. En ik kwam daar binnen en toen bleek dat er een andere programmamaker van Radio Centraal een documentaire aan het maken was over Elkerik. En er was ook een scriptie over Elkerik. Dus er waren verschillende media die focusten op het fenomeen Elkerik, zullen we maar zeggen. En toen ontstond er ook het idee dat er eens een boek moest komen. Hè? Al die mensen die waren aan het recapituleren en het opgraven van oude herinneringen en foto's, hilarische foto's vaak en zo, geslagen. En daar mocht dan toch wel eens een boek van komen. En Walter, jij bent dan aangesproken, denk ik. Hè? Was dat niet op een jaarlijks barbecue of nieuwjaarsdrink of zo, dat ineens iemand...
Nee, het was wat je er zei op het ogenblik dat eigenlijk die film werd getoond.
Ja.
Werd er een onschuldige vraag gesteld die niet zo onschuldig bleek door Stefan, die hier nou niet kon zijn, of er niet een... jong gepensioneerde, dat was een formulering, tijd en zin zou hebben om toch eens wat meer in de achtergrond van Elkerik te duiken. En ik ben zo onwijs geweest om daar, of naïef misschien, om me daar voor op te geven, onwijs of naïef, omdat ik dan pas zijn beginnen beseffen welk onmetelijk werk dat die 40 jaar Elkerik eigenlijk zijn geweest.
En het deint uit naar alle kanten en het blijft deinen. Dat komt een paar keer terug in het boek, hè, van nu gaan hier weer zo'n poortje open.
Ik heb inderdaad een tijdje in Gent bij AMSAP in de archieven gesnuffeld. En inderdaad, daar viel het mij op dat wanneer ik dan, ik zeg maar wat... Want het gaat niet alleen over Antwerpen, het gaat ook over andere centra, waaronder Leuven. Leuven heeft nogal wat archief in Gent zitten. En toen dan dacht ik, podorie, nu zit ik hier op het goede spoor. Maar dan ging er weer een ander deurtje open. En zo is dat heel de tijd blijven gaan. Dus ik wist eigenlijk van tevoren dat dat soort publicatie gedoemd was om te mislukken op zijn volledigheid.
Je hebt wel de volledige periode beschreven. Hè? De focus ligt inderdaad, dat heb ik aan de documentaire ook gezien, nogal makkelijk op de heroïsche beginjaren. Zo, hè? Dat wordt dan zo'n mythisch tijdperk. Maar het is toch, het bestaat nog steeds elke keer. Nu 45 of is het 46 jaar nu?
Hugo, zeg het eens.
Geen van beide, geloof ik. Nee, dat heeft te maken met... Het verre verleden van Elkerik, dat is niet gestart in Antwerpen zelf, maar ergens buiten Antwerpen in een gebouw, waarop dan eigendom van het bisdom Antwerpen, maar zijn wij na 6 maanden kregen wij de bons.
En waarom?
Toen al, omdat wij een te progressief programma hadden gelanceerd voor volwassenen en dat ging over ja, onder andere homofilie.
Foei.
Destijds was dat foei. Er kwam heel Antwerpen op af, zelfs 3-4 kranten. Maar dat maakte zoveel ophef in het bisdom dat dus eigenaars van het gebouw, dat die ons lieten weten via de bisschop dat we moesten vertrekken.
Dat jullie in een gepastere omgeving moesten gaan.
Ja, en dan zijn we naar Antwerpen gegaan en dan kwamen we bij de Joden terecht in het oude cultureel centrum.
En die vonden die homo's wel tof.
Ja.
Maar wanneer was dan eigenlijk de start van... Want dan hebben jullie het Elkerik genoemd, hè?
Neem rudimentair de jaren 70, 72, 73. Dan hadden we al de naam Elkerik, CK, eerste woord.
Ja.
Streepje IK, oude spelling, nieuwe spelling, symbolische verbinding tussen gisteren en morgen.
En dat is het nog steeds, hè?
Ik hoop het een beetje. Ik zeg altijd, boven in mijn kamer is er... Een muur waar dat de stenen nog niet gevoegd zijn, maar wij hebben hetzelfde het gebouw waar dat we nu zitten, mee gerenoveerd.
Dat
was waren dus de vormingswerkers die hem overal aantrokken. En dan wat ze konden doen, deden ze dan. Maar een van de dingen die zijn blijven liggen, dat is het voegen van bepaalde gebiedjes nog. En dat is eentje daarvan is mijn bureau.
Dus dat is een ongevoegd buurgeheim.
Ja.
Dus dat sluit aan bij wat ik zeg. Hè. Het is een verhaal dat nog verder geschreven wordt, letterlijk en figuurlijk. Ja.
Ja. Ja. Nu, ik heb het boek gelezen. En het gaat over veel meer dan Elkerik. Hè. Het gaat over heel die periode en wat dat men dan de nieuwe sociale bewegingen mm-hmm. noemt. Kan iemand die termen voor mij definiëren? Wat is daar zo nieuw aan? Ik bedoel, nu zijn ze natuurlijk niet meer nieuw.
Mm-hmm. Ja.
Wat waren dan de oude sociale bewegingen?
Ja, ik zei er net dat ik bij AMSAP ben gaan zoeken. Nu, AMSAP is eigenlijk het archief van de sociale bewegingen. En daar vind je de oude, en dat wil dan vooral zeggen alles wat met de arbeidersbeweging te maken heeft, politieke partijen. En er is een soort breuk ontstaan in de jaren 70, eigenlijk de periode dat Elkerik is begonnen. Maar ik wil toch eigenlijk zeggen dat Elkerik een mooi voorbeeld is van wat er in een bepaald tijdgevricht zich voordeed, maar dat er ook op andere plekken in Vlaanderen een na mei 68 revolte eigenlijk is uitgebroken. Mm-hmm. Dat betekent dat bijvoorbeeld wereldscholen, ACO, waar ik deel van uitmaakte, de actiegroep kritisch onderwijs, ook in 1970 zijn ontstaan. Dus dat is eigenlijk de voedingsbodem waarop eigenlijk dingen zijn kunnen beginnen. En in het begin, denk ik Hugo, werd er vooral niet zozeer over nieuwe sociale bewegingen, dan wel over actiegroepen gesproken die op straat kwamen, die acties ondernamen. Het is niet toevallig dat wij als ondertitel aan het boek 45 jaar sociale actie hebben meegegeven. Maar pakweg vanaf de jaren 80 wordt dat op een georganiseerdere manier en zie je dat bepaalde thema's sterker worden. Ik zeg maar wat, de vrouwenbeweging, ook homobeweging, milieubeweging, vredesbeweging, derde wereldbeweging. En die zijn eigenlijk de vertegenwoordigers geworden van de nieuwe sociale bewegingen die niet aansloten in de eerste plaats bij de klassieke partijen, nog bij vakbonden, maar die van onderuit, ik denk dat Hugo moet mij corrigeren als ik het niet goed zeg, van onderuit een eigen politiserende stem wilde laten horen die een andere was dan de klassieke. Dat zijn de nieuwe sociale bewegingen.
Ah ja, en partij onafhankelijk dan.
Zeker.
Dan moet je zeggen politiserende stem of gewoon een maatschappelijk.
Ja, ik weet het, dat is een etymologische discussie. Vind, als je het goed vindt, zou ik even wat Walter zegt, dat inderdaad iets wil bijvoegen, dat inderdaad die nieuwe sociale bewegingen, de oude, die stonden daar argwanend tegenover. Omdat die als het ware een aantal thematieken naar zich toe trokken en een totaal andere setting gaven. Heel belangrijk. Hè? Dus, wij zijn eigenlijk ontstaan, en dat is dan wel veranderd met de vredesbeweging, met de rakettenbetogingen. Mm-hmm. Hebben we voor de eerste keer een gezamenlijk front met de oude bewegingen kunnen maken.
En die oude, dat zijn de dingen die wij nu al als gevestigde waarden, zo van, natuurlijk zijn er vakbonden en natuurlijk is er zoiets als ziekenkas. En dat soort dingen zijn dus eigenlijk ontstaan in die eerste golf.
Zo de oppassen met het woord natuurlijk, hè?
Ja, maar dat is...
Ze worden op dit moment weer bedreigd, hè?
Ja, uiteraard.
Ja, maar ja, ze moeten VZW worden.
Dat is normaal. Wat is normaal, hè? Ja. Dus wat is natuurlijk?
Ja, maar ik denk dat veel mensen die net... Dat het gevaar is, dat veel mensen die zo vanzelfsprekend vinden, dat het niet in je opkomt, dat zou kunnen verdwijnen.
Ja, als ze wel nog veel treinstakingen organiseren, dan denk ik dat ze wel...
In die zin, als ik even mag, er is net een heruitgave van een boek dat ook in die periode is ontstaan van Jacques Brepoels. Ah, ja. En dat heet Wat zou je zonder het werkvolk zijn? Het klinkt een beetje pathetisch, maar het geeft zeer goed aan. En wat Jacques Brepoels nu heeft gedaan bij Van Halenwijk is bijgetrokken tot op vandaag wat eigenlijk de sociale beweging in België is geweest vanaf de onafhankelijkheid tot nu. En daarin spelen de oude, om dan maar die term boven te halen, sociale bewegingen natuurlijk een heel belangrijke rol. En Jacques Brepoels zegt in zijn inleiding volgens mij heel terecht dat er bij een behoorlijk publiek, ook bij jongeren die nadenkend zijn, toch op een beetje oneerbiedige manier naar die vakbonden wordt gekeken. En dat, denk ik, is een van de belangrijke dingen, dat wat Hugo daarnet zegt, dat de koppeling tussen de oude, aanhalingstekens, en nieuwe sociale bewegingen, die in 83 geleid heeft tot, hoeveel waren het er, Hugo? 400.000? Die
ja,
in
de
Brussel,
grootste was 400.000, ja.
Bij elkaar zijn gekomen, dat die koppeling, dat die ook vandaag gerealiseerd wordt. via Hart Boven Hart in andere organisaties.
En gebeurt dat ook in Elkerik of via Elkerik nog, denk je?
Via Elkerik gebeurt het nu niet.
Nee.
We zijn nu een beetje met een recuperatieoperatie bezig.
Een recuperatieoperatie, ja. Waarvan?
Recuperatie van wat Elkerik vroeger was.
Mm-hmm.
Na de breuk in 2004 is er weinig van overgebleven.
De breuk toen dat de Vorming Plus...
De Vorming Plus is ontstaan.
Dus de fusie van een hele hoop kleine volks- hogeschooltoestanden.
De decreet toen was de minister Bert Ancion. Zijn er ongeveer 25 werknemers uitgevloeid uit Elkerik. En wat er overbleef was
een
bijna een ruïne, Hugo.
Ja.
Of het huis stond er nog.
Het huis stond er nog.
En het huis is eigendom van Elkerik. Dus
van de
is...
VZ2, ja.
Dus dat is toch inderdaad wel... Ja, ik ken zo'n paar organisaties...
En terug op poten gezet.
Ik herinner het mij dat ik daar binnenkwam en er was zo'n lege schil.
Een leeg.
En een paar maanden later bruiste dat er weer van alles. Mm. Hoe kwam dat?
Dat is vooral met het initiatief van de project Nederlands voor Vreemdelingen.
En waar kwam dat dan zo ineens uitgevallen?
Dat is eigenlijk geboren vanuit een aantal vrijwilligers. Ik denk nu aan René, aan Dink van Kempen, die daar... Wij hadden gehoord dat er 3000 vreemdelingen op de wachtlijst stonden om Nederlands te leren. En vermits wij dus eigenlijk zonder subsidies waren gekomen door dat fameuze decreet waar Royael over spreekt, stonden we voor de keuze ofwel dat gebouw verkopen, ofwel er iets nieuws mee starten. En toen... ben ik en met nog een paar anderen, want wie ben ik, begonnen met dat project Nederlands voor Vreemdelingen.
En dan zijn jullie gewoon naar die lijst, wachtlijst gegaan? En jullie...
Nee, dat was mond-aan-mond reclame. Dat was binnen een jaar zat het gebouw, wil ik zeggen, maar dat is niet juist, zat eigenlijk vol met 2 keren per week lessen Nederlands.
En nu is het eigenlijk dagelijks, niet?
Nee, het is altijd twee keer. Het is bijna dagelijks, hè, maar het is verspreid over verschillende niveaus, ABC... dialoogklassen enzovoort, nagelang de kennis van het Nederlands die de vreemdelingen al hebben.
Ja, en zelfs alfabetisering, als ik me niet vergis.
Ja, dat is een heel... De laagste laag zijn de analfabeten in hun eigen taal. Als je dus vanuit een tal in Afghanistan komt en je kent dus niks, zelfs niet, kunt je nog lezen of schrijven in je eigen taal. Dat is een heel job als die dan in Antwerpen aankomen om toch iets te leren.
Maar mensen die bijvoorbeeld al wel Arabisch schrijven, die kennen het principe van schrijven en moeten gewoon een nieuw alfabet leren. Dus dat is dan makkelijk.
Mag ik misschien nog een algemene bedenking eraan koppelen? Dus ik zei er net, en dat is wat Jaël en Hugo ook zeggen, dat er perioden van ook wat neergang geweest zijn. Ja, dat kan ook moeilijk anders in die lange periode. Maar ik denk dat Elkerik eigenlijk kan getypeerd worden als een organisatie die voortdurend tussen aan de ene kant... actie en aan de andere kant vorming, politiserende vorming werd het in het begin genoemd, à la Paolo Freire, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En dat er periodes zijn geweest, in de jaren 80 vooral, dat door de acties, zoals de grote vredesbetogingen, de component actie heel sterk is beginnen wegen. Al die iconische foto's die ook in het boek staan uit die periode, zijn daar een voorbeeld van. Met 20.000 mensen waren wij in Doel in het begin van de jaren 80 en zo verder. De Fietserbond en ja goed.
Ja, zo'n actie fotografeert natuurlijk leuker dan een cursus, hè?
Het cursuselement is natuurlijk heel belangrijk geweest, want zonder die cursussen, het vormingsgedeelte, was er een stuk van de poot van Elkerik niet aanwezig geweest. En twee, en we moeten daar eerlijk in zijn, de subsidie. Uiteindelijk, die dat met zich mee heeft gebracht, heeft het mogelijk gemaakt dat, ik denk in de jaren 80, 90, Elkerik een soort kleine KMO, om het maar oneerbiedig te zeggen was, waar eigenlijk niks, hè?
Nee.
Ja, inderdaad.
Wat is daar oneerbiedig aan?
Nee, er is niks oneerbiedig. Het is waar, inderdaad. Ik ga het
maar goed, er zijn hier al twee spanningsvelden waar ik het inderdaad over heb. Je hebt die actie en die vorming, en voor sommige mensen... was die actie belangrijker en die vonden het dan maar niks dat die component zo ver wegviel waarschijnlijk.
Ik heb het nogal dikwijls dat Elkerik was een gesubsidieerde actiegroep.
Ja. Ja.
Ik bedoel, de centen die kwamen van de overheid en wij deden met die centen wat wij dan van plan waren. En vermits er zo weinig controle is van de overheid op de inhoud van uw werk, heeft men ons laten gaan. Hè?
Ja. Maar waarom geeft de overheid eigenlijk wel subsidie voor vorming en niet voor acties?
Dat is omdat...
Het is een staatsgeval.
Niet alleen dat, maar...
Vorming niet.
Nee, de grote punt is dat acties niet te meten zijn. Een ministerie vraagt altijd criteria, meetcriteria.
Ah ja.
Zoveel uren, zoveel enzovoort enzovoort. En met een actie, dat weet je niet waar dat begint en waar dat eindigt. Dat
is ons ook altijd, hè. En hoeveel mensen komen er dan?
Voilà.
Wie is daar verantwoordelijk voor?
Ja,
maar de vraag is...
Met uw bewaking.
Maar de vraag is hier ook altijd, en hoeveel luisteraars hebben jullie dan?
Hebben we het antwoord gedaan? En wat antwoord jij dan?
Dat er hier absoluut niet toe doet.
Ah ja. Goed. Nee. Oké. Okay.
Dus dat is één spanningsveld, hè? Dat is zo die actie en die... Vorming. En dan, je zei al van, en wat is er slecht aan een KMO? Je hebt ook zo, je hebt die begingroep, die vooral vrijwillig, hè, die gooide zich erin. En dan op den duur heb je langs de ene kant mensen die in hun eigen leven meer structuur wensen, hè, omdat ze zich voortplanten onder andere. Hè. En die kindjes, en moet dan toch een huis komen en zo. En anderzijds heb je ook toch zo wel wat, de drang naar beter organiseren en structureren zo. En daar kom jij er ook ergens in, hè? Want wat kom jij hier eigenlijk doen?
Nee, maar ik heb gezegd, ik vind het heel belangrijk omdat actie, en we hebben het daarover gehad, en vorming, en de acties, Walter heeft al gezegd, dat was de actie van de raketten. En dan de tweede grote actie was hand in hand, waarom Wim van Ees hier zit. Hè?
Ah,
en dan hetgeen dat Walter er juist noemde ondertussen, dus die anti-kernenergie met dat gele stickertje. Kernenergie, nee, bedankt.
Dat is internationaal zeker.
Dat is internationaal, dat kwam van de Scandinavische landen. Hè.
Ah ja.
Ja.
Maar Wim, zeg nu eens wat jij hier kan doen buiten koffie drinken natuurlijk. En
koffiekoeken
eten. En koffiekoeken eten, ja.
Ik kom hier voor de gezelligheid ook. Ik vind het een heel leuke plaats. Waar je tenminste met een open micro werkt. Waar je niet constant onderbroken wordt en dat soort van dingen.
Wat heb jij met Elkerik te maken?
Ja, wat ik met Elkerik heb, dat is... Het begint al met, dat waren eigenlijk buren, maar zonder dat we elkaar kenden. Maar ik woonde om de hoek in de Jacob de Laatstraat.
Ja, dat is...
Ja. Maar ik kende u niet en u kende mij niet. Mijn verhaal met Elkerik begint dus inderdaad bij de doorbraak, zoals dat dan genoemd wordt, van Zwarte Zondag in 1991. Ik heb dan een paar keer in een vergadering gezeten, maar gewoon omdat er toen spontaan vergaderd werd.
Door wie?
Maar presenteert jou eerst, was jouw job? Wat was wel job toen dat wij elkaar leren kennen?
Ik had een reclame.
Chairman, ah ja, voilà, daar moet ik komen.
Dus ja.
Met interessante werknemers, hè?
Redelijk, ja.
hij was de chairman van de BVD.
VVL-BBDO.
VVL-BBDO. Zeg het maar even, Wim. Steek die pluim op uw hoed, ja.
Ja, nu, toen ik er wegging, was het op één na grootste bureau van België. Ik kan met trots zeggen dat het nog altijd het grootste bureau van België is. Dus we hebben daar iets neergezet wat gestructureerd was. Ja. Wat georganiseerd was, wat stand gehouden heeft.
Ja.
En in die zin ken ik dus, heb ik een inzicht min of meer in die twee werelden van georganiseerd functioneren en ja, wat men dan geneigd wordt te denken, niet georganiseerd functioneren. Maar als je natuurlijk in de niet georganiseerde functionering zit,
dat wordt
en
moeilijk.
Je bent niet georganiseerd, dan houdt het geen stand.
Typisch Wim. Maar op een bepaald moment kwam een zekere Wim van Ees en een zekere Patrick Janssens binnen in mijn bureau. En die zei, meneer Ongena, we hebben niets voor u. Ga verder, Wim. Ja.
En wat hadden ze voor jou?
Ja. Nee, maar Hugo heeft ons gebeld, omdat hij in een vergadering had hij mij bezig gezien.
Ja,
en ik had een ding bij. Ik had een paar posters bij. Nou, en dat was zo'n vergadering van alternatief links, progressief. Al die etiketten passen dan op zo'n vergadering. En dan zei ik op een gegeven moment, zei, jongens, het is misschien toch nuttig om eens even over na te denken, dat communicatie een niet onbelangrijk deel van de oplossing zou kunnen zijn. Zei, ik zal dat eens illustreren. En ik had dus een paar, gewoon alleen maar tekstaffiches bij me. En één daarvan was bijvoorbeeld dat tussen, hoe heet het ook weer, waar Antwerpenaren zo trots op zijn. Nee, maar tussen dus inderdaad dikke nekken. En racisme,
hè,
die scheiding is flinkerdun.
Ja.
Dat was een affiche, ik vond dat een heel sterk affiche.
Ja.
En ook, er was er nog een, ik ken die dus nog, hè, van dat dus helemaal niet racistisch zijn, ongelooflijk moeilijk is.
Ja.
En dat is dus zo. Maar dus zo had ik er een paar bij. En dat is bij u de dingen geweest,
die
moet ik eens bellen. Ja. Nou, toen werd ik gebeld. Die rond deze tijd, dus een paar dagen voor kerstmis. Ja, ja, ja. En dan zei ik, ja Hugo, ja, bon, ik zit bij u om de hoek, dus ik kan wel komen. Kunnen we afspreken. Nou, en dan ben ik met Patrick naar uw bureau gegaan. Ja.
En wat deed Patrick
dat was op
dan?
Tweede kerstdag.
Patrick Jans is ja? burgemeester, ik weet niet of je nog kent. Ja,
ja, ja, ja, maar... maar wat deed hij daar?
Dat was directeur, zeker?
Die was, ja, die was toen directeur van het reclamebureau.
Maar dat
was
een
reclamebureau, wat ik opgericht had, maar had naast een groep. Nou, en de groep was ongeveer de helft van de totale dingen. De andere satellietbureaus, zeg maar, was de helft. Nou, Patrick was verantwoordelijk. Op dat moment dus... ongeveer... Bijna. Hij was hoofd van de strategie toen. Maar hij is daarna mijn opvolger geworden, eerst binnen het bureau en daarna op het niveau van de groep. Dus Patrick heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het ding.
Goed. En jullie zijn we samen gezeten en toen?
Ja, nou en toen zei Hugo van ja jongens, ik vond dat wat jullie vertelden, dat leek me heel interessant. En willen jullie hier over deze problematiek nadenken? En willen jullie ons eventueel helpen? En we zeiden, ja, Hugo, maar je moet wel begrijpen dat ik begrijp dat er daar ergens een paraplu-organisatie is. Zeg, en onze ervaring als reclamebureau met dit type van organisaties is dat je daar eigenlijk als bureau niet mee kan werken. Want je wordt een onderdeel van iets en de hoeveelheid dat je kan doen aan het werk wat wij dan kennen. Namelijk het organiseren van communicatie op enig niveau en met enige... Mm-hmm. Ampleur, enige breedte op het niveau van het bereik. Dat is een professionele activiteit. En dan moet je niet honderden uren moeten besteden aan dingen die eigenlijk met de essentie van onze opdracht niks te maken hebben.
Nee, jullie wilden een duidelijk omlijnde mandaat.
De voorwaarde moet wel zijn dat er iemand is die ons product verder verkoopt binnen de organisatie. Wij kunnen dat niet gaan doen. Nou, en
dat
hebben we daarover overlegd. Dan hebben we een reflectienota gemaakt. Ja. En die reflectienota, dat was een stevig stuk werk, al zei ik het zelf. Dat is een van de betere reflecties die er al over dit onderwerp geschreven zijn, ben ik zeker van. Nou, en dat heeft geleid tot uiteindelijk tot bijvoorbeeld de naam. Hand in hand, dat naam bestond niet.
Jij kwam dan met die affiches van die fameuze die jongetjes, hè?
Ja, ja.
En je had die volgens uw geplogenheden, liet je mij daar niet zien en opeens zeg ik dan, het draait om. En dat is de affiche, ik vond het een prachtig affiche. Ja. En mijn eerste vraag was, hoeveel kost dat?
Ja.
En dan heb jij een bedrag genoemd en heb ik gezegd, meneer Van Ees, nee Wim, daar is de deur, ik heb geen centen.
Ik heb dat nooit tegen mij gezegd, daar is de deur.
Nee, je hebt gelijk. Maar ik heb toen, ja, zeg het maar.
Nee, maar de enige factuur waar ik u ooit mee lastig gevallen heb, dat is eigenlijk alleen maar het logo. Omdat ik al zei, ja, wat wij intern doen, hoefde niet te betalen. Op voorwaarde dat je efficiëntie meebrengt op het niveau van de organisatie. Maar... Er zijn soms externe kosten waar ik een plaats voor moet vinden. Want als iedereen bij ons zijn eigen hobby's begint te volgen en allemaal werk binnenbrengt waardoor het bureau niet gemaakt kan worden en dus ook betaald moet worden, ja, ontstaat er een probleem. En zo is er op een gegeven moment gezegd van Hugo, het is lastig hoor, maar ik heb wel een factuurtje van 15.000 voor de ontwikkeling van het logo. Alleen het logo.
En dat was die hand in hand, die twee handjes.
Ja. Nee, geen handjes, ja. die twee...
Jongetjes.
Maar dat was het affiche.
Dat was affiche.
Ja, het gaat alleen over het logo.
Ah, ja.
Nou, en toen zei hij van, ja, maar Wim, ik weet niet of ik dat geld heb. Ik zeg, je het maar eens zoeken. Ik zeg, jij hebt toch de grote vakbonden mee en dergelijke dingen. Ik zeg, ofwel stelt dat iets voor, ofwel stelt het niks voor. Ik zeg, een strategie zonder geld is geen strategie. Dat is een droom, of wat dan ook. Een strategie wordt pas een strategie als er geld is.
Die les te geven, zijn de popkletten nu.
Ik ben blij dat dit verhaal hier op tafel komt, want dat geeft mij de gelegenheid om in de evolutie van 40, 45 jaar Elkriek wat te zeggen. Eerst was dat eigenlijk een doe maar op groepje, zeg maar, waar alles kon en blijheid, vrijheid in die stijl. In de jaren 80 was dat ook voor een stuk nog zo, maar... ik weet ook nog heel goed dat toen, wat hier verteld wordt, het contact tussen Hugo en Wim gelegd werd, dat niet iedereen, Hugo, in de organisatie zo blij was met de aanwezigheid van iemand die uit de reclamewereld kwam, dat zij iets over de manier waarop links eigenlijk aankeek tegen die andere wereld die zij eigenlijk niet kende en ook niet wilde aanvaarden. Ja. En eigenlijk kun je zeggen dat dat contact volgens mij een van de belangrijke elementen is geweest om de strategie van ook elke ik te veranderen en met billboards uit te pakken en zo meer, die veel meer invloed hebben gehad dan de niet onbelangrijke, maar kleinschalige initiatieven. En dat zegt iets over, ja, de evolutie van een organisatie die op veel goodwill eigenlijk steunde, naar meer professionalisering eigenlijk ook, die in het begin schoorvoetend van de grond is gekomen, maar die dan in de jaren 80 en 90 is vertaald. En ik noem maar een paar organisaties, zoals de Kringwinkel, eerst Vitamine W, de Kringwinkel, die eigenlijk de degelijkheid, en in die zin is Wim KMO een terecht woord, waar de degelijke onderneming met een meerwaarde. Er zijn ook coöperaties opgericht.
De Frikker en de Krikker.
De Frikker. Hè, die een belangrijk deel hebben gehad voor dat boek. En die nog steeds, de Frikker dan, bewijzen dat zij een waardevol product eigenlijk afleveren.
Maar dat is
op
ook
een professionele manier.
Dat is ook iets wat een constante is blijkbaar. Dat mensen binnen elke Rik iets ontwikkelen, een idee ontwikkelen. En dat groeit en dat wordt een activiteit. En dan verzelfstandigt dat zo, hè? En dat is natuurlijk mooi, maar jullie waren iedere keer wel weer mensen kwijt dan op die manier.
Ja, ja, maar ik wil even inpikken op hetgeen dat Wim zegde en dat wordt aangevuld door Walter. Want in de mensen die mij nu uit die generatie horen, die zullen heel, heel een beetje opstandig zijn met te zeggen, door een reclameman te horen zeggen, ik heb die betoging gemaakt. En dat is inderdaad na die betogingen, Wim, een heel discussie geweest waar ik werd geconfronteerd. Dat hij zegt dat Wim van Eerst met zijn 20 vierkante minder. Heel België ging vol met die grote plakaten, 20 vierkante minder. En ik heb me dan nagerekend. Hij heeft ongeveer 36 miljoen Belgische frank aan PR-kosten voor Antinant gedragen. Hè. En dat, ik kijk nu naar Walter. Dat was in die tijd voor mij inderdaad iets heel. We werkten met zelfbeheer, maar ik ging daar als solo-tripper met de Wim op gang. Met een reclameman die veel geld, enzovoort, gekend, ik moest in de bouwen komen van Brussel. Dat was een totaal andere sfeer dan de afficheplakken s'nachts en dit en dat. Hè. En, maar hij had natuurlijk een Di Marzo aangesproken om te peilen over, ga maar eens verder Wim, over de impact van jouw reclame. Dat kon je dus wetenschappelijk bewijzen dat dus het verschijnen van een grote affichecampagne, dat de bekendheid van de betoging enorm deed stijgen.
Ja, maar nu, de grootste, 83, is nog van voor die periode, hè?
Ja, 83 is van voor die periode, ja. Maar dan hebben we het over de raketten.
Ja.
Ik heb het over hand in hand.
Betoging. Dat weet ik. Ja. Maar omdat je zegt,
een blauw blok, hè. De raketten, dat was aan de andere kant van de Berlijnse muur. En dat was de angst die daar regeerde enzovoort. En dat, inderdaad, dat is van onderuit gegroeid. Wij hebben toen ook veel affiches gedrukt. Maar ik was geen enkel reclamebureau die heel die campagne ondersteunde.
Nee.
Maar hand in hand gingen we eigenlijk in tegen een soort trend die stilletjes aan veeg werd van een partij die in opgang was. Hè. Tegen de vreemdeling, tegen de enzovoort. Hè. En daar is nu toch wel een straffe, vind ik, vanuit publicitair standpunt, dat wij erin jullie bureau, meneer Van Ees, Wim, erin geslaagd is. Ik heb dat zelf meegemaakt, hè. Ik verval in herhaling. Maar men zag dus wetenschappelijk, hier is de belangstelling, zowel van de pers als van de publieke opinie, gaande. En men kende dan om een duur, er komt een betoog, om een duur heb jij nog een extra editie van de morgen kunnen van
Dat is de sleutel geweest voor het financieren van de hele operatie. Allee, als reclameman kende een aantal, heb je van een paar dingen verstand, laat ik het zo uitdrukken. Nou, en een van die dingen is, als je snel een groot bereik wilt hebben, dan waren in die tijd affiches ongelooflijk belangrijk. op voorwaarde dat je een gebalde boodschap hebt. Mm-hmm. Dat je een boodschap hebt die in 3-4 woorden staat, die een pakkend beeld heeft en dergelijke dingen meer. Dat is gewoon, dat is professionalisme.
Hersens en ritme, hoe vinden die? Dat is de ondertitel van Radio Centraal.
Nee, ik vind dat
zeg het nog eens.
Hersens en ritme.
Ik vind dat prima.
Ah, ja.
Ja, geestig. Ja, ja, ja. Maar ik wil even dus iets zeggen over dus dat, die moeilijke relatie tussen zeg maar, progressief Vlaanderen en mijn sector.
Mm-hmm. Ja,
je moet gewoon kijken naar wat kunnen wij. We hebben meer verstand dan gemiddeld van communicatie.
Ja.
Zowel op het inhoudelijke niveau als op het uitvoerende niveau. Het is gewoon een professionele activiteit. Nou, ik zie werkelijk niet in, ik heb het ook nooit gezien, waarom dat zou voorbehouden zijn voor commerciële organisaties.
Ja, nee. Ja omdat dat mensen juist...
Dat is gewoon een blinde vlek op het niveau van hoe mensen er tegenover staan. Nee. Dat is gewoon, dat zijn dan een stapeltje technieken die je uit een doosje kunt halen, neer kunt leggen. Nou, laten we eens kijken wat voor hoe bruikbaar is.
Dat is
geen kwestie van voor of tegen zijn. Nee. Dat is een kwestie van openstaan voor het...
Ja, het functioneren, het van,
functioneren van bepaalde dingen.
Mm-hmm. Ik denk trouwens, en dat sluit hierbij aan, dat wat Wim nu vertelt, dat Wim eigenlijk een soort verbindingsfiguur is tussen oud en nieuw, om het zo maar te zeggen. En wat Wim toen heeft gedaan en wat minder bekend is voor de meeste mensen, is nu veel meer bekend, nu hij voorzitter van Ademloos is.
Ja, ja.
En eigenlijk heel zijn rugzak die vol zit met al die elementen, neemt hij nu mee en worden op een zeer goede manier eigenlijk uitgespeeld. Nu, in die zin is dat ook een van de belangrijke bedoelingen van dit boek. Dit is voor mij alvast niet alleen een geschiedenisboek van het is geweest en het is voorbij. Nee, er moeten verbindingen gelegd worden met wat op dit ogenblik plaatsvindt. En ja. De titel van het eerste hoofdstuk is van elke ik naar hart boven hart. Maar ik had ook Ademloos kunnen zeggen, of Straten-Generaal kunnen zeggen, of Ringland kunnen zeggen. En die link eigenlijk leggen, de mensen die hier nu achter de micro zitten, zijn niet meer de jongste, om het maar even eufemistisch te zeggen. Maar er staat een jongere generatie eigenlijk klaar, die dingen aan het overnemen zijn. Ik kijk met heel veel respect en bewondering naar de Ringlanders, die eigenlijk op een zeer ook deskundige manier, denk ik, strategieën ontwikkelen om een
boodschap te brengen en
van onderuit teweeg te brengen. En dat, denk ik, zijn voor mij de twee belangrijkste woordjes van dit boek. Wordt vervolgd, wordt vervolgd.
Ja, ja, ja. Want jullie blijven toch wel betrokken als Elkrik. Ik bedoel, Ademloos vergaderde regelmatig bij jullie. Ik weet dat zelfs de mensen van Occupy bij jullie eens hebben iets georganiseerd. Common heette dat dan.
Ja. Ja, wij doen onze deuren wagenwijd open voor allerlei nieuwe initiatieven. Ademloos sinds 2008. Occupy, die zijn een beetje verdwenen. Mm-hmm. Maar nu, de laatste tijd ook. Hè.
De andere stem.
Andere Joodse stem. Dat is een groep Joodse intellectuelen die aan Vlaanderen willen laten weten dat er ook andere Joodse stem is dan het Joods actueel stem van de orthodoxie van Antwerpen. Ook, er is een groep moslim, spiritualisten, die een groep hebben opgericht, Tafel van Vrede. En ze hebben mij gevraagd ook om in Elkerik te mogen komen en hun activiteiten te organiseren. Er is een groep via Omar Ba, die vooral zwarte cineasten aan bod willen brengen.
Oh, dat is het idee van Cinema. Ja,
Cinema Internationaal Café.
Ah ja.
Ja, en elke maand een andere, vooral documentaire over en van Zwart-Afrika kunstenaars. Ook wijkvereniging die bij ons is gekomen, wijkvereniging Zuid, om bij ons zondagnamiddagen activiteiten te organiseren.
Buurtfoyer Zuid.
Buurtfoyer Zuid. In die zin zeg ik ja, we zijn aan het recupereren terug. De deuren van Elkerik open, via ook de organisatie een beetje te stabiliseren, een beetje structuur in te brengen, gemotiveerde mensen aan te trekken die zich ook bereid zetten om buiten de uren te werken, zich open te stellen, pluralistisch zijn, progressief. Ja, De traditie die jij hebt, jij bent mee begonnen, gewoon verder te zitten.
En nu nog eens opnieuw, die laatste 15 jaar is daar dat project van Nederlands voor Vreemdelingen Nederland, enorm uitgegroeid.
We hebben 60 vrijwilligers. Ja. 60 vrijwilligers.
In dat project alleen.
In dat project alleen. Ja. En nu dat wij hier zijn, wij zijn op zoek naar logopedisten, vrijwilligers, om ons te helpen met de Nederlandse lessen. Voor de analfabeten Nederlands les te geven.
Je zou kunnen zeggen dat wat nu Jaël eigenlijk zegt een realisering is van iets wat men in de jaren 80 en 90 hoopte te realiseren, maar wat niet van de grond kwam. Grotendeels, met andere woorden, werkgroepen die rond multiculturele samenleving bezig waren, maar als je het profiel bekeek van de mensen die werkten binnen Elker Ik in die periode, nou, dat waren blanke mensen, zeg maar, ook meestal niet alleen, maar meestal mannen, die aan het traditionele profiel beantwoorden, terwijl er nu minder theorievorming en een de facto in de praktijk aanwezig is van een van de meest multiculturele gezelschappen. Ik was eergisteren nog even bij Jaël, en als je dan gaat kijken, inderdaad, voor die taalkursussen, dan kom je daar in de wereld terecht, hè? Volop.
Uiteindelijk ook de organisatie. Ik ben van Joodse afkomst, ik kom uit Israël. Nawal is van Marokkaanse afkomst, enzovoort.
Ja, dat is inderdaad iets wat nog altijd niet overal lukt. Hè. Je ziet toch meestal in zo'n geëngageerde dingen, wat ik dan maar de bakfietsers zal noemen, actief zijn.
Iemand naspreken, hè?
Pardon?
Ja, goed, dat is een term die ik bij een zekere Bart de Wever al een paar keer gebruik.
Ah ja?
Ja, gevaarlijk.
Zeg, het is toch niet omdat hij dat woord gebruikt en ik dat niet mag? Nee, ik gebruik het al zo lang.
Hij heeft dan in een hoek gezet van dat zijn de bakfietsers, dat is eigenlijk links Antwerpen, hè, de bakfietsers.
Ah ja? Ja. Zeg, maar dat is nog iets wat ik dan wou vragen. Hoe kom je iedere keer opnieuw aan die vrijwilligers? En is dat nu nog zo evident als vroeger? Want zit iedereen niet thuis achter de computer te klikken, te klikken, te klikken?
We moeten maar oproepen en ze komen. Maar ik vind het wel jammer dat de leeftijd is, neem nu, 55 plus. Er komen geen jongeren als vrijwilligers bij ons. Nee.
Veel jong gepensioneerden inderdaad.
Jong gepensioneerden, ja.
Als ik even dat mag afsluiten, maar iets nieuws waar wij mee bezig zijn is, en dat pikt dan aan met het gedeelte van het gesprek van daarjuist, namelijk het belang van de nieuwe sociale media. Wij werkten met affiches, wij werkten erop, maar er is zoiets als sociale media en dat is voor mij een methodologische vraag. Hoe gaan wij daar in de toekomst mee om? Nee? Wij zitten hier in Radio Centraal, ik vind dat schitterend. Maar welk instrument gaan wij hanteren? Ja, Jaël doet dat al op een niveau, namelijk een krant, elke week een stukje. Nee, dat is een e-krant. Nu hebben we ongeveer 5000 adressen.
We hebben Facebook ook.
Ja, voilà.
En, allemaal, en Ademloos heeft ook, is er volop gesprongen. Hè?
Die is een grote Twitteraar geworden en een grote Facebook-gebruiker. Ja.
Maar het is een vraag die ik stel gewoon in het algemeen. Want wat ik de indruk heb, dat die contacten volatiel zijn. Hoe noem je dat? Volatiel bedoel ik. Tijdelijk, die bijvoorbeeld Occupy, die zijn bij ons geweest, en dat verdwijnt dan.
Dat is ecocot geworden, hè? Dat zijn die mensen die zitten dan nu daar. Ah, ja. Dus dat heeft zich toch wel degelijk bestendigd.
En ze hebben hun weg teruggevonden naar ons ook. Ja, stilletjes. Ja, het is heel stilletjes.
Dus het ecohuis bedoel je daar, hè?
Nee, het ecocot is iets anders. Ja, het ecohuis is een dienst van de stad Antwerpen, maar het ecocot is een plek. Ja, ik moet die nog eens uitnodigen, want die hebben een nieuwe stik gevonden. Die hebben een tijd in een leegstaand pand van de stad mogen zitten en dat was dan zo'n volkskeuken, een weggeefwinkel. Hè, dus mensen komen daar dingen brengen en je mag daar gewoon dingen gaan halen. Er was een fiets, repareer.
Dat was maar op 500 meter van elkaar, hè? Ecohuis en ecocot.
Ja, dat heel ding. Nu nog? Nu nog?
Ja, en dus ik was gewoon verloren.
Ik zat
in de verkeerde plaats.
Ja, nu nog hoor, want nu zitten ze, maar ik denk niet dat het nog ecocot heet, nu zitten ze op Morkensplein in een
leegpunt. Ja, maar die bewegen en die hebben nu aan de centers in Borgerhout ook ruimte waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Maar ik denk dat dat een mooi voorbeeld eigenlijk is van wat elke ik ook in de toekomst zou kunnen zijn. Een soort platform of meehelpen aan een platform of aan netwerkvorming om allerlei initiatieven initiatieven, kleinschalige of iets grotere, om die toch dichter bij elkaar eigenlijk te brengen. En dat is nu stilaan, met de voorbeelden die Jaël daar gaf, op gang aan het komen. Hè. En dat zijn, denk ik, belangrijke impulsen die ook elke ik kan blijven geven naar de toekomst toe.
Nog iets waar ik iets over wou vragen. Je hebt op het moment in de jaren 80, 90 zo de opkomst van wat dat Hugo dan zo mooi noemt, hè, body and soul. Hè, dat mensen heel erg met zichzelf bezig zijn, met de fitness en dat lijf en voedingssupplementen en dat mediteren. En, maar heel erg... Ja,
me, myself and I.
Ja, precies. Dat is toch ook een trend die maakt dat mensen zich misschien minder in groepen engageren of zo?
Nee, juist het omgekeerde.
Ah ja?
Ja, ze zijn met zichzelf bezig, maar tegelijkertijd beseffen ze meer en meer dat ze een deel zijn van een groep. En samen met het naar zichzelf zoeken, zoeken ze ook een groep om erbij te horen en erbij te zijn. Uiteindelijk zijn het mensen die hun mind openen en daardoor ook naar buiten komen en sneller vrijwilligerswerk doen, sneller andere mensen zoeken.
Ah ja, dus voor jou is het complementair.
Absoluut, ja.
Het is geen of-of.
Dat is typisch, een jonge vrouw die dat zegt. Maar als ik dan denk aan de vragen die jij gesteld hebt, dan denk ik aan een totaal andere periode, namelijk die body and soul. Dat was omdat daar dus de debakkel van de leegloop van de kerken aan de gang was. En ja. Dus er was een enorme vacuüm ontstaan, wat als ze dan een beetje geleerd zeggen, zingeving aan het leven. Waarom lopen wij hier rond op deze aardkloot? Hè? En dan heb je dus die hele trend van mensen die dus via shamans en yoga en allemaal gaan zoeken naar een nieuwe vorm van zingeving. Vooral in hun persoonlijk leven. Omdat ondertussen de globalisering was opgetreden en men voelde zich als het ware totaal geïsoleerd in zijn eigen body. Mm. En dan gingen ze men dan maar heel erg de soul cultiveren. Hè?
Hugo, mag ik een onderbiedige vraag stellen? Waarom vond jij het leeglopen van de kerken een debakkel?
Omdat ik de kerk als instituut eigenlijk in het verleden een instrument vind van de vervreemding van de mens, de fundamentele vervreemding van de mens.
Maar bedoelt je dat de kerk dat in de hand werkte of tegenging, die vervreemding?
De kerk is een resultaat van een bepaalde filosofische en theologische opvatting over het bestaan van de wereld. En als je gewoon kijkt, ja, tot en met in de jaren 50, in 45, 50, er was geen enkel dorp waar geen 6 missen per zondag waren.
Inderdaad. Zeg, Walter, we gaan toch even naar u zwaaien, hè? Jij moet echt weg. Missie.
Nee, dat kunt je sociologisch moeilijk ontkennen. Dat is de leegloop van de kerk heeft een echte mutatie teweeggebracht op een generatie tijd. Hè?
Dat is waar.
Ja, dat wil ik zeggen.
Maar je gebruikt het woord debakel.
Debakkel.
Ja, omdat veel mensen zich daar verloren door voelden, waarschijnlijk.
Ja, vanuit het instituut is dat inderdaad.
Ja, vanuit het instituut natuurlijk.
Ja.
Als ik dat breder maatschappelijk.
Ja, tuurlijk, je hebt gelijk.
Het is toch een hoop.
Een bevrijding teweeggebracht.
Ja, waarbij dat instrument zich sterk heeft verzet tegen bijvoorbeeld de bevrijdingstheologie.
Ja.
Die eigenlijk een belangrijk deel van de oplossing had kunnen geweest zijn. Hè?
Ja.
En nu zien we toch ook dat voor veel mensen godsdienst weer heel belangrijk wordt. Hè? Ze laten zichzelf in stukjes opblazen. Allemaal.
Maar dus de vraag is inderdaad of godsdienst dan... Er is natuurlijk heel veel misbruik op het niveau van godsdienst.
Er is een enquête gestart in 96 in Nederland. En men heeft dan geconstateerd dat op, laten we zeggen, die tijdspannen 50% van de Nederlandse bevolking atheïstisch is geworden. Maar let op, men heeft dan die gevraagd aan die 50%, denkt jij dat er een leven na de dood is? En daar heeft 46% gezegd, ja, er is leven na de dood. Dus men is in enerzijds 100% atheïstisch, maar toch leeft men met een verwachting over
reist
de dood.
Met gouden
en dat bewijst natuurlijk dat men de dood zelf niet heeft kunnen verwerken. Wie kan het ooit? Hè? Je kunt dat niet verwerken, maar een poging gedaan heeft, dat heeft de kerk gedaan, met zogezegd de hemel enzovoort enzovoort. Maar dit is voorbij en toch is dat verlangen om over de grens van de dood heen nog te blijven verder leven. En dat pik ik aan met een heel actueel thema, namelijk de euthanasie. De discussie die in de kranten bezig is voor...
Ja, over dat psychisch lijden en zo.
Psychisch, mensen die dus levensmoe zijn.
Ja, ik heb het artikel gelezen. De kritiek is dus dat de wet oorspronkelijk is voorzien voor mensen die heel goed bij hun verstand zijn en bewust een keuze maken en lichamelijk ongeneeslijk ziek zijn. En dat dat nu hoe langer hoe meer wordt toegepast op mensen die eigenlijk zelf niet meer kunnen beslissen.
Nee, dat is niet uit.
Ook, dat stond er in dat artikel, en vooral ook dan in gevallen van psychisch lijden. En dan zijn er mensen die zeggen van, ja.
De euthanasie, de wet van 2002, is een uitzondering, en dat is de stelling van die mevrouw Bazandi, dat heeft aangezwengeld, dat een arts heeft als plicht, een deontologische plicht, mensen te genezen. Dus een arts kan nooit een daad stellen van een mens dood te doen. Maar de euthanasiewet is daar een uitzondering op. Nu, heb je dus een nieuw verschijnsel dat mensen zijn die geen enkel teken van bacterie of van microben of van... En die zeggen, ik ben levensmoe. En dan stelt je de vraag, ja, hoe kunnen we dat nu met de wet die we voorhanden hebben op een of andere manier hard maken? Want je hebt alleen het woord van die patiënt die zegt, ik ben levensmoe. En dan is er een fractie, en dat is die tweede brief... die in de morgen van vrijdag verschenen is in de krantenmorgen. Hè? Die zegt, ja, excuseer, maar voor ons, je kunt ook het psychisch lijden constateren, niet met een bacterie, maar met het gedrag, het observerende gedrag. Als je een patiënt observeert die levensmoe is, dan kun je op een of andere manier toch omzetten in objectieve criteria.
Maar ja, er zijn dan mensen die betogen dat je nooit kunt zeggen dat dat onomkeerbaar is.
Ja, dat is dan het punt, hè? De dood als therapie. Maar ik heb in mijn eigen leven wel mensen meegemaakt die met het perspectief op euthanasie een totaal andere mens werden.
Gemoedsrust krijgen. Ja, dan waren ze...
Terug hoop krijgen in een stukje leven dat ze nog mogen leiden, dat die dus met de glimlach op het gezicht stierven.
Ja.
En dat is dan toch wel ergens een therapie, hè, dat je dit kunt zeggen. Ja. Deze mens heeft in vrede kunnen sterven.
Ja, iemand dus, die zegt van, ik zie het leven niet meer zitten, maar ze nog 2 maanden afronden, dan ga ik met plezier aanzetten.
Ja, als je daar een consensus kunt krijgen met de familie en met de 2 artsen die nou altijd nog verpleegd blijven enzovoort. Maar wijken we nu niet te veel af?
Ja, we zijn verschrikkelijk aan het afwijken.
Of de mensen schakelen dan uit? Of doen
ja, nee, want er zijn integendeel meer luisteraars bijgekomen. Dat kunnen we toch wel
kun jij zien, ja.
Ik kan zien wie dat er online luistert. Want dat is maar een fractie. De meeste mensen luisteren via FM. Ja. Willen we nog een minuut of 2 iets over Elkerik zelf zeggen? Waar gaat het naartoe? Ja, dus er komen weer, hoe langer hoe meer... aansluitingen bij organisaties. Hè. Ja. Ik heb namens Lets ook al geïnformeerd of ze bij jullie hun infodagen kunnen doen. Dat is toch ook een belangrijke beweging. Moeten jullie eens geen patatten in de hof gaan zetten of zo? Want zo die hele voedselbeweging is toch ook...
De tuin is te klein.
Ja.
Maar op een dak kan dan hier ergens een...
Ja, we doen het, zoals u gewoon zegt, organisch aan.
Ja, wat er komt, komt er.
Wij zijn goed bezig. Wij zijn open, wij zijn progressief. Wij zijn pluralistisch. We nemen initiatief om maatschappelijke vraagtekens steeds naast elke oproep te zetten. We doen onze deuren wagenwijd open en we zien wel wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Echt concrete plannen hebben wij niet, langs de ene kant. Langs de andere kant zorgen wij voor een sterk basis dat veel initiatieven aan kan.
Mm-hmm. Dat is mooi samengevat.
Dat is mooi samengevat. Proficiat, ja. Dat is prachtig. Ja, dat kan ik wel zeggen. Die heil die naast mij zit, dat is zo wat de steunpilaar, of hoe noemen ze dat in de bouw, van het huidige Elkerik samen met Nawal.
Ja.
Nee, waar dat heil daarop sprak. Dat is toch wel prachtig dat die 2 aanwezig zijn en de hele structuur dragen, ja, beïnvloeden enzovoort enzovoort. Dus dat zijn mijn complimenten die ik langs deze weg wil doorgeven aan de medewerkers van Elkerik.
Wat denk jij, Wim?
Ik denk dat Elkerik niet meer bestond, dat het onmiddellijk moest worden heruitgevonden.
Ja. Ah, ja.
Dat het beantwoord aan een wezenlijke behoefte. En is tegelijkertijd een opportuniteit. Ik bedoel, Ademloos had geen vergaderruimte. Ademloos is een virtuele organisatie. Hè?
Ja.
We hebben geen briefpapier, enzovoort. Maar van tijd tot tijd een plaats kunnen hebben waarvan je denkt, nou, Jaël, kan ik volgende week, dinsdag of woensdag, een persconferentie houden? En dat er dan structuur is, en dat er dan een beamer is, en dat soort van dingen. Dat zijn natuurlijk dingen die fantastisch belangrijk zijn, die noodzakelijk zijn, en zeker voor start-up organisaties. Er wordt heel veel gezegd over start-ups en de hele boerentoren proberen ze ermee vol te krijgen. En dat allemaal dus in de klassieke economische dingen. Maar dit is dus hetzelfde, maar dan buiten het klassieke economische gebeuren, namelijk daar waar maatschappelijke processen plaatsvinden, die dus inderdaad niet tot de harde economische leven behoren, maar die tot een veel zachter, maar even noodzakelijk maatschappelijk leven behoren.
We gaan nu stoppen, want anders zijn we asociaal. Want de mensen achter ons hebben ook tijd nodig voor
jullie. Dat willen wij niet bij elkaar kijken.
En bedankt voor jullie komst naar de studio.
Graag gedaan.